Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
Het is de grootste bouwput van Europa in Engeland. Ze bouwen daar een centrale waarvan iedereen nu al weet, het is een dinosaurus. Er komt een enorme verkeersstroom op gang voor de bouwplaats. 500 vrachtwagens per dag, 160 bussen. We zien huizen die opgekocht worden waar, in plaats van de twee mensen die er woonden, ineens 8 mensen een kamertje hebben.
En waar was u bang voor toen u dat zag?
Dat hier ook gaat gebeuren.
Verontruste burgers in Zeeland. Ze zijn lid van de Borselen Voorwaardengroep. Een burgerberaad over de komst van nieuwe kerncentrales in Borselen. Leden van de groep gingen een kijkje nemen in Hinkley Point C in Zuid-Engeland, waar al jaren aan een grote kernreactor wordt gebouwd. Aan grote kernreactoren, want zijn er meer? Is er meer dan 1? 2 geloof ik, hè?
Ja.
En ze schrokken van wat ze zagen. Er moeten nieuwe kerncentrales komen. Steeds meer politieke partijen roepen dat en steeds meer mensen willen het ook, zo blijkt uit opinieonderzoek. Maar kan het ook? Wie gaat het betalen? En gaat het helpen in de strijd tegen de klimaatverandering? Jaap Tielbeke dook erin en schrijft er deze week een uitgebreid verhaal over de nucleaire renaissance in De Groene. Welkom in de podcast, Jaap.
Dankjewel, Kees.
Ja, je bent er dus toch maar aan begonnen aan kernenergie.
Ik moest er een keer van komen. Ik heb het lang uitgesteld, maar dit was het moment.
Ja, je hebt het echt een beetje gemeden, het onderwerp.
Ja, toch wel. Ik bedoel, ik schrijf natuurlijk al lang over klimaatverandering en dan hoor je nogal eens wat over kernenergie. En ik werd een beetje moe van die discussie altijd. Het leek wel alsof die in kringetjes draaide. Je had de tegenstanders die ook vaak natuurlijk hele principiële bezwaren te berde brachten over het afval dat tienduizenden jaren gevaarlijke straling nog kan uitzenden.
Ja.
Over de veiligheid van die centrales en natuurlijk het nut en de noodzaak in het tegengaan van klimaatverandering. En vooral dat laatste is wel, denk ik, ook echt veranderd de afgelopen jaren. Dat naarmate de urgentie van het tegengaan van de klimaatcrisis is toegenomen, dat je wel een soort verschuiving ziet. En de aanleiding hiervoor was eigenlijk om dat ideologische debat een beetje voor zover dat gaat te parkeren. En uit te gaan van het zeggen van oké, de politiek wil het. Een meerderheid van de burgers, of steeds meer burgers moet ik zeggen, die willen het. Maar hoe moet dat dan? Want het suggereert natuurlijk daadkracht. Als je in de Tweede Kamer roept, ja, er moeten 2 centrales, nieuwe centrales bijkomen. Of er moeten 4 centrales bijkomen. Maar ja, ga dat maar eens in de praktijk brengen.
Ja.
En nou, daar heb ik voor dit stuk echt ingedoken.
Het is natuurlijk een beladen debat, wat je al aangeeft. Je bent te jong om die demonstraties uit de jaren 80 meegemaakt te hebben.
Ja, jij kent die geschiedenis beter dan ik. Of in ieder geval, je hebt het aan de lijve ondervonden.
Ja, het is bij mij begonnen met de basisgroep Dodewaard, zou ik maar zeggen. Dat ik voor het eerst voor een kerncentrale op de grond ben gaan zitten om te sluiten eigenlijk.
Wat ik interessant ook aan vond, is dat nu nog steeds wordt heel vaak geroepen van ja, de milieubeweging die blokkeert de komst van kerncentrales.
Ja.
Terwijl dat volgens mij al 20 jaar lang niet meer het geval is. Dat er hele andere redenen zijn waarom er nog steeds geen nieuwe kerncentrale in Nederland staat.
Ja, nou daar gaat dat voeg jij toe, daar gaat jouw verhaal over. En misschien mag ik toevoegen, vroeger was het eigenlijk ook niet de milieubeweging die de kerncentrales tegenhield. In die zin, het was een melee van buurtbewoners van de centrale en van mensen die gewoon een andere maatschappij wilden. Dat was eigenlijk mijn ontdekking toen ik in de geschiedenis van kernenergie dook, dat het niet allemaal heel erg milieubewuste types waren, maar meer mensen zoals ik zelf ook, die een andere maatschappij wilden. En kernenergie was een mooi woord om de tongen los te maken, zal ik maar zeggen.
Ja, dat vond ik mooi. Ik ga even dan reclame maken voor jouw boek, De Angstreactor. Daar heb je dat mooi ook in beschreven, dat het eigenlijk een soort vehikel is voor een bredere maatschappijkritiek. Maar dat is dus wel echt, denk ik, veranderd. Want dat komt ook een beetje naar voren in mijn stuk, is dat eigenlijk dat die lens om kritiek te hebben op klimaat, op kernenergie, die is eigenlijk een beetje naar de achtergrond verdwenen.
Ja, en dat is ook niet zo gek, want het is natuurlijk ook nogal wat veranderd in de wereld. Hè? En als je nu kijkt naar wat de CO2-uitstoot teweeg brengt, dan is kernafval is ook niet leuk, zal ik maar zeggen. Maar dan de CO2-uitstoot brengt ons nu in geweldige problemen. Dus dat relativeert toch die ernst van kernafval. Maar goed, er zijn nog genoeg andere problemen bij. Laat ik het eerst anders vragen. Eigenlijk staan alle seinen op groen. Hè? Ze gaan er komen, die kerncentrales.
Ja, dat zou je zeggen. Als je kijkt naar die nucleaire renaissance, dan zou je denken, nou, wat gaat dat tegenhouden? Want ondanks nog een motie in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen dat er maar liefst 4 kerncentrales moeten komen. Ja. Het vorige kabinet heeft het natuurlijk al aangekondigd dat ze van plan waren om er 2 te bouwen. En daar zijn ook allemaal, daar wordt ook volop aan gewerkt op het ministerie.
Ja, ik lees in jouw stuk dat op het ministerie van Economische Zaken een team van 60 mensen ermee bezig is.
40. Oké. Okay. Ik moet nog even corrigeren. Ja. Het zijn er 40, maar dat is dus nog een groot team. En dat is natuurlijk, want al die kennis, die was verdwenen, omdat dat lange tijd nooit echt een issue is geweest. Nee. Moesten ze toch weer, en het is een hele, heel complexe materie, dus ze moesten allemaal weer mensen vinden die verstand van zaken hadden en die dat konden voorbereiden. Dus kijk, toen ik aan het verhaal begon, dacht ik van ja, het is makkelijk geroepen, maar gebeurt er dan ook wat, daadwerkelijk wat op de achtergrond?
Ja.
En ik moest toch wel echt tot de conclusie komen van ja, er gebeurt een hele hoop. Er is natuurlijk nu ook serieus geld beschikbaar gesteld vanuit de overheid. Dus er gebeurt een hele hoop. Er worden allerlei studies besteld, onderzoeken gedaan, potentiële bouwers benaderd. Maar is het daarmee veel waarschijnlijker dat die centrales er ook daadwerkelijk gaan komen? Ja, dat blijft voor mij wel de vraag.
Ja, ja, en waarom? Wat is de grote bottleneck?
Nou, kijk, ik heb in mijn verhaal ook gekeken, teruggeblikt naar de periode rondom 2010... toen had je namelijk ook, dat wist ik nog, van dat je toen ook die discussie had, het politieke voornemen van er moeten nieuwe kerncentrales komen. En minister Maxime Verhagen, die was daar ook groot voorstander van. Die zou alles mogelijk of in het werk stellen om dat mogelijk te maken.
Ja.
En ook toen werden er al voorbereidingen getroffen. Vanuit Zeeland was er een energiemaatschappij die daarmee aan de slag ging. En dat is uiteindelijk toch nooit van de grond gekomen. Dus ik heb gekeken van, ja, wat is daar nou gebeurd?
Ja.
En een eerste antwoord is, die heel voor de hand ligt en die veel mensen ook noemen, is ja, Fukushima is gebeurd.
2011,
dus net op het moment dat er over gesproken werd en de seinen ook een beetje op groen leken te staan, was die ramp in Japan, die tsunami, die ook zorgde voor grote schade bij die reactoren, waardoor nu nog een heel gebied ontruimd is daar natuurlijk. En mensen die daarbij betrokken waren, die zeiden ja, dat veranderde eigenlijk alles. Het hele draagvlak was in één keer weg.
Het grappige, nou ja, in dit geval is grappig geen goed woord, maar dat scenario hebben we al eerder gehad. Want in begin jaren 80 stond het eigenlijk ook op het punt. Lubbers was ook van plan meer kerncentrales te gaan bouwen.
En toen
kregen we Tsjernobyl.
Precies.
Dus dat is eigenlijk wat er nu te gebeuren staat. Er gaat eigenlijk weer een kernramp gebeuren en dan zakt het weer in als een pudding.
Nou ja, op het eerste oog dacht ik, oh ja, logisch, dat heeft het gewoon de das om gedaan. Maar als je iets dieper ging graven en ook praten met mensen in die tijd, was er toen ook al een heel belangrijk struikelblok, namelijk de financiering. Het bouwen van een kerncentrale is gewoon ongelooflijk duur. Mm. En de overheid destijds, Maxime Verhagen, die zei, ja, ik ben voorstander, laat maar komen die dingen, maar wij gaan er niet aan bijdragen. Wij houden de hand op de knip. Het was natuurlijk ook een periode waarin er bezuinigd moest worden, dus die ruimte was er budgetair ook niet, zei hij.
Ja.
Maar dan is een beetje het hypothetische scenario van, waren die centrales er gekomen als Fukushima niet was gebeurd? Nou, dat was ook gewoon een heel lastig verhaal geworden. Je weet natuurlijk nooit hoe het zou zijn gelopen, maar iedereen die zegt, die er een beetje verstand van heeft, die zegt, zonder stevige financiële steun van de overheid waren die centrales er nooit gekomen. En dat zie je ook elders in Europa en dat zie je ook nu in Nederland, want dat is het grote verschil. Dat de overheid nu wel heeft gezegd van, uit dat klimaatfonds gaan we 5 miljard beschikbaar stellen.
5 miljard, dat is serieus geld.
Serieus geld.
Kun je nog niet meteen een kerncentrale van bouwen overigens.
Maar dat blijkt nu.
Ja, ja, ja. Nou, even een zijstapje. Er wordt al een kerncentrale, een kernreactor gebouwd in Nederland op dit moment in Petten. De Pallas. Daar weet je van, maar die heb je buiten je verhaal gelaten.
Ja, gewoon omdat het een ander type reactor is. Die is namelijk niet bedoeld voor de productie van elektriciteit, maar voor medische isotopen, dus ja, voor nucleaire geneeskunde.
Daarom is iedereen er ook voor en is het eigenlijk niet
is het minder omstreden. Ja, en het is ook een veel kleinere reactor qua impact. En,
overigens moet ik zeggen dat die wel heel omstreden is, maar dan meer omdat er rond die medische isotopen ook een heleboel aan de hand is. En mensen zeggen al jarenlang, die kunnen ook op een andere manier gemaakt worden.
Kijk, daarom heb ik dit buiten het verhaal gelaten, omdat je, met dit onderwerp heb je allemaal zijpaden die je op kan. Ja. En voor je het weet,
maar wat ik heel interessant vind en waarom ik het toch even aankaart, is dat 20 jaar geleden, of het is eigenlijk 20 jaar lang is geroepen, die Pallas kernreactor, die moet wel gebouwd worden door het bedrijfsleven. Business case is ook geen probleem, want de isotopen, de ziekenhuizen schreeuwen erom. En tot 2-3 jaar geleden, toen bleek ineens dat het bedrijfsleven er gewoon geen cent in wilde steken. En die hele Pallas-reactor wordt nu gebouwd met overheidsgeld. 1,6 miljard.
Minstens.
In die zin lijkt het dan weer wel op die andere kerncentrales die stroom moeten gaan leveren. Op de een of andere manier is het voor het bedrijfsleven, is kern zijn energie eigenlijk niet echt interessant.
Nou, kijk, ik denk dat er een aantal dingen meespelen. En dat speelt ook bij deze reactor, maar ook bij andere energiecentrales in Europa, is dat het is een enorme kapitaalinvestering. En de bouwtijd duurt gewoon heel lang. Dus je moet al heel veel geld vooraf betalen. En vervolgens ben je minstens 10 jaar aan het bouwen. En in die periode lopen de rentekosten natuurlijk alleen maar op.
Ja.
En in die periode, als je in één keer een regering hebt die toch een streep door de plannen zet, dan ben je als energiemaatschappij failliet.
Ja.
Of er vindt toch een kernramp plaats en dan gaat de streep door de plannen, dan loop je enorme financiële schade op. Dus al die energiemaatschappijen die zeggen, we moeten op de een of andere manier hebben we de overheid nodig om die risico's af te dekken. En de vraag is dan een beetje van, dan kom je bij de vraag van, oké, hoe ga je dat dan doen? En hoeveel geld is genoeg?
Ja.
En nou, als je dan gaat kijken, we hoorden net al even over Hinkley Point C, dus die reactor in het Verenigd Koninkrijk, maar ook naar vergelijkbare reactoren in Frankrijk en in Finland, dan wordt stevast de planning, zowel qua bouwtijd als het kostenplaatje dat geraamd is, wordt enorm overschreden.
Ja, laten we dat specificeren, want dat is toch wel interessant. Hinkley Point C, in 2016 begon, ik heb het hier op een rijtje gezet, op basis van jouw verhaal.
Ja, ik heb ook de cijfers even bijgepakt. Ja.
Nou, oké, doen we het om de beurt. Mag jij de andere doen? Hinkley Point C, er zijn twee grote kerncentrales, 1600 megawatt. Ter vergelijking Borselen nu is 485 megawatt. Die is 2016 begonnen, dat heb ik al gezegd, en die is 2027 klaar, tenminste is de planning.
Nou, het is inmiddels alweer uitgesteld. Naar 2030 is eerder de verwachting. En kijk, 2016 is het moment waarop het daadwerkelijk was begonnen. Maar voor die tijd waren er ook al jaren op die bouwplaats dat er werd voorbereid en zo.
Ja.
Maar inderdaad, dit om aan te geven. En zelfs 2030...
En veel duurder geworden in de tussentijd.
Vele malen duurder, ja.
Vele malen duurder.
Ja, ik geloof dat de kosten aanvankelijk op 21 miljard waren geschat. En nu gaat het al over rond de 50 miljard.
Kijk, dan ben je met die 5 miljard van Robiette, ben je dan nog niet zo heel ver. Flamanville, Frankrijk, daar kunnen ze het beter, want daar hebben ze al veel kerncentrales. 2007 begonnen met de bouw, is 6 keer zo duur geworden. En misschien volgend jaar klaar. 13 jaar later dan gepland. Mag jij die andere doen? Het is ook een moeite niet uit te spreken.
Ja, ik noem het gewoon de Finse reactor. Ik kan het wel proberen. Ukiluoto.
Ja, lijkt meer Japan.
Die is in 2022 in bedrijf gegaan. En de bouw daarvan heeft 17 jaar geduurd. Gepland was 5 jaar.
Ja.
Dus meer dan 3 keer zo lang. En die heeft 11 miljard gekost, terwijl er 3 miljard was begroot.
Ja.
Dus zo zie je maar dat het in de praktijk. Kijk, en er zijn wel. Daar wijzen voorstanders van kernenergie ook graag naar. Van, er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld in China of de Verenigde Staten of de Verenigde Emiraten, Arabische Emiraten, waar reactoren wel relatief snel worden gebouwd en zonder al te veel overschrijdingen van het budget.
Okay.
Maar de vraag is een beetje, welke situatie is het meest vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Ja. En dan denk ik toch dat het verstandiger is om deze drie reactoren een beetje als referentiepunt te nemen.
In China zijn ze iets minder zorgvuldig met inspraakprocedures, geloof ik.
Ja, ik verwacht niet dat ze daar zo'n voorwaardengroep zouden hebben opgetuigd.
Nou, daar wil ik het ook wel verder met je over hebben. Want volgens mij is dat ook... Maar goed, laten we die Borselen voorwaardengroep. Want je hebt dan een burgemeester in Borselen. Snap ik ook wel, die best wel gemengd tegenover staat. Want het is nogal wat een kerncentrale, maar ze hebben er alleen. Die doet het goed en je krijgt een hoop bedrijvigheid. Komt een hoop geld naar je provincie. En die heeft een burgerberaad in het leven geroepen.
Officieel trouwens, moet ik heel even ingrijpen. Het mag geen burgerberaad heten.
Oh.
En dat heeft te maken met het feit dat het mocht niet gaan over de vraag... moet er een kerncentrale komen, of nee?
Ja.
Dan zou een burgerberaad zich daarover uit kunnen spreken.
Ah.
Maar, een beetje formalistisch dit hoor, maar over de vraag... Onder welke voorwaarden mag er een kerncentrale komen? Want die beslissing is uiteindelijk gewoon aan het Rijk. Ja, daar gaan zij niet over.
Nee, dus de tegenstanders waren alweer boos. Want dan wat heb je aan zo'n groep als je toch niet tegen kernenergie mag zijn? Maar interessant is, dan komt er zo'n groep van 100 mensen... waar heel veel, misschien wel de meerderheid, voorstanders van kernenergie in zitten. Die gaan aan de slag en dan krijg je een aantal voorwaarden. Ik heb een fragment uit Eén Vandaag... waarin iemand uit die groep een aantal van die voorwaarden op een rij zet.
Dit zijn de voorwaarden, ja. Eigenlijk zou ik ze het liefst in steen gebeiteld willen zien.
Zo mag er geen koelwater geloosd worden op de Westerschelde... en moet dit via een pijpleiding afgevoerd worden naar de Noordzee. Ook mogen er geen bovengrondse hoogspanningsmasten komen en geen koeltorens. En moet het hele bouwterrein binnen het sloeggebied blijven.
En een hele belangrijke is, we willen eigenlijk niet dat er met de bouw kan worden begonnen... als er nog geen eindberging is voor het radioactief afval. Ik vind als je je huis gaat verbouwen, dan zet je ook eerst een container voor de deur.
Kijk, dat is een beeld waar je wat aan hebt. Als je een huis gaat verbouwen, zet je eerst een container voor de deur. Weet je wat ik dacht toen ik dit zo hoorde? Ik ben voor deze podcast me daarin gaan verdiepen. Ik wist helemaal niet dat zo'n voorwaardengroep Borselen voorwaardengroep dat bestond... Je organiseert hier ook je eigen ontevredenheid mee. Want je voelt aan alles dat die voorwaarde gaat helemaal niet aan voldaan worden.
Ja, dat is volgens mij gewoon de lastige spagaat. En dat is volgens mij naast de financiering het tweede grote obstakel. Die dingen moeten ergens komen. Die moeten ergens een locatie voor vinden. En dat is niet makkelijk in een dichtbevolkt land als Nederland. En Borselen is eigenlijk ook al in 2010 en ook nu weer wordt dan als voorwaarde of als voorkeurslocatie aangewezen. En de gedachte is ook, en dat blijkt overigens ook uit cijfers van het CBS... dat er onder Zeeuwen relatief weinig weerstand tegen kernenergie en nieuwe kerncentrales bestaat. Ja. En dat is ook wel begrijpelijk, hè? Je noemde het al even, daar staat nu een centrale.
Ja.
Niemand heeft er last van, dat ding maakt geen lawaai. De zorgen over veiligheid, dan kun je denk ik wel rustig slapen als je bedenkt hoe klein die kans dan is. Dus dat zorgt eigenlijk niet zo voor zoveel veel weerstand. Dus als je dan zou denken van nou, we plaatsen er nog eentje naast, dan zouden ook veel mensen denk ik zoiets hebben van... Prima, geen probleem.
Ja.
Maar als je dan zoals die groep vervolgens gaat bekijken wat dat in de praktijk betekent. Want het gaat niet om nog zo'n type centrale. Het gaat om een centrale die minstens 3 keer zo groot is.
Hinkley Point C. Hinkley
Point C-achtige proporties. Ja. En dan praat je over een heel ander verhaal. En voordat dat ding er staat, heb je een periode van 10, waarschijnlijk 15 jaar bouw. Heb je een enorme bouwput met al dat bouwverkeer erbij. Dat zorgt weer voor zorgen. En... Dus vanuit het ministerie wordt heel erg gedacht van... Oké, als je dat gaat doen, moet je draagvlak creëren. We kunnen niet meer wegkomen met plannen top-down. We gaan daar een centrale bouwen en jullie hebben het maar te slikken. Dus juist het idee is om die weerstand weg te nemen door mensen daarover te praten. En overigens, ik moet erbij zeggen... deze fragmenten lijken het nu alsof die hele groep... Falikant nu tegen die komst van de nieuwe kerncentrale is. Dat is niet zo, maar ze hebben wel gedacht van... Oké, als het dan hier komt, dan willen we dat er hieraan voldaan wordt.
Deze hebben ze wel gezamenlijk geformuleerd.
Deze hebben ze gezamenlijk geformuleerd. En inderdaad, ik denk dat jouw inschatting klopt. Of althans, dat zeg ik niet, dat zeggen verschillende experts. Dat het heel onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk is... om aan al die voorwaarden te voldoen, om daar een centrale te bouwen. Dus inderdaad, je maakt het jezelf niet gemakkelijk, want nu... Als Rob Jetten inderdaad, nou, hij is demissionair of zijn opvolger, inderdaad besluit van dat moet toch de locatie worden, dan zul je een aantal van die voorwaarden kun je gewoon niet aan voldoen. En dat heeft hij op zich in het begin ook helder gemaakt met de diplomatieke bewoording dat hij die voorwaarden wel serieus zou nemen, maar dat hij geen garanties kon geven.
Robjet heeft de officiële start zijn voor deze groep gegeven.
Ja, dus hij was aanwezig bij de eerste.
Dus het heeft ook een soort, niet alleen de burgemeester, maar ook de minister staat hierachter dat we dit doen.
Ja, ja. Maar goed, dan is de vraag van ja, in hoeverre kan je daarin meegaan? In hoeverre kan je aan die zorgen tegemoetkomen? Wat gebeurt er als er gewoon niet aan die voorwaarden voldaan kan worden? Ja, het is gewoon een enorm ingewikkelde puzzel.
Ja.
En nou ja, naast Borselen is er nu ook sprake, hè, is ook de Maasvlakte. De eerste Maasvlakte wordt als locatie onderzocht. Maar goed, volgens deskundigen is dat niet per se een makkelijkere puzzel. Dus
ja,
ja, dat blijft ook nog gewoon een groot vraagteken.
En de geschiedenis leert, opa vertelt nog een keer, dat het echte verzet pas op gang komt steeds. Als er een locatie definitief aangewezen is en als er gebouwd gaat worden, als er echt begonnen wordt met het, dan groeit ook de weerstand. Tenminste, is in het verleden zo gebeurd.
Nou, misschien dat er in dit opzicht dan wel, dat dan zo'n proces wel heel nuttig is geweest. Omdat nu bij in ieder geval door die discussies die Borselse voorwaardengroepen hebben gevoerd, al wel iets beter een beeld is ontstaan van oké, wat houdt het nou eigenlijk in? Hè? Ze zijn dus naar Hinckley geweest, daar hebben ze verslag van uitgebracht. Dus misschien dat toch helpt om als die werkzaamheden, dat ze niet voor een soort hele gekke verrassingen komen te staan. Dat ze een beetje een beeld hebben bij wat ze kunnen verwachten. Bijvoorbeeld dat op het hoogtepunt van zo'n bouw in Hinckley dan meer dan 10.000 mensen daaraan werkten. Dus 10.000 arbeiders die daar werken. Ja, die moeten ook allemaal ergens gehuisvest worden. Die hebben transport nodig. Ja, dat is zo'n gigantische logistieke operatie. Ja. Dat je daar niet te lichtzinnig over kan denken.
Ja, ja. Ik bedenk me nu ineens, het echte horrorscenario is dat ze al 5 jaar aan het bouwen zijn en dat er dan ergens een kernramp gebeurt.
Dat is niet geheel uitgesloten natuurlijk, dat zou gebeuren.
Wat ik heel, heel mooi vind, je hebt Diederik Samson gesproken. Dat is wel een hele goeie in dit verband. Die oorspronkelijke campagneleider bij Greenpeace. Hij heeft toch in van die rubberbootjes gezeten rondom, misschien wel bij kernafvalschepen, meen ik me te herinneren in een filmpje. In elk geval was hij ook anti-kernenergie campagne. Of die daar campagneleider was. Hij was toen bij Greenpeace in elk geval. Laat ik het voorzichtig formuleren. Vertel eens hoe hij dan nu tegenover staat.
Ja, dus inderdaad, vroeger naar Greenpeace fel tegen kernenergie, demonstraties bij Borselen. En daar was hij ook een beetje een uithangbord van. En ik vroeg hem ook hoe hij in 2010 naar die hele discussie had gekeken. En toen zei hij, ja, eigenlijk had ik al wel door toen de overheid zei van we gaan niet financieel bijdragen, dat het er gewoon niet van zou komen. Dat is dat een beetje spierballentaal zou zijn om daadkracht te suggereren. Van kijk, we gaan iets groots doen om klimaatverandering aan te pakken. Maar dat dus niet van de grond zou komen. En hij heeft eigenlijk zelf een ontwikkeling doorgemaakt die je in de hele Tweede Kamer terug kan zien. Dus ik heb ook samen met Joris Veerbeek, die heeft een data-analyse gemaakt van alle Kamerdebatten sinds 1995. Mm-hmm. En daar zie je gewoon een interessante verschuiving. Dus je ziet allereerst natuurlijk dat het sentiment positiever is geworden. Er wordt positiever over kernenergie gesproken. Maar ook dat de tegenstanders van kernenergie andere argumenten naar voren brengen. En vroeger was het, ik zei het al, van heel erg het kernafval en de veiligheid waren de voornaamste zorgen.
Ja.
En nu gaat het debat veel meer over de kosten. Ja. Dus eigenlijk veel, daar wordt veel meer vraagtekens bij gesteld. Ja. En dat herkende Diederik Samson ook wel. En hij zei ook van, ja, dat heeft er ook mee te maken dat onze omgang met radioactief afval gewoon heel erg is veranderd. Hè? Vroeger ging dat de Noordzee de zee in, dumpen.
Ja.
En nu, ik ben ook bij Kovra geweest. Daar heb ik zelf kunnen zien hoe zorgvuldig en nou echt het over de top beveiligd dat is. En nou, natuurlijk heb je nog het vraagstuk van de definitieve berging, waar dat dan terecht moet komen. Maar daar zijn ze ook volop mee bezig. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook misschien net een iets minder, ook in het licht van de ecologische ontwrichting die klimaatverandering met zich meegebrengen, dat gewoon een iets minder belangrijk argument is.
Ja.
En naarmate Fukushima wat verder achter ons ligt, dat misschien ook de zorgen over de veiligheid wat minder prominent aanwezig zijn, blijft over het kostenplaatje. En dat zegt hij ook van, zo kijkt hij ook naar de discussie nu, van dat blijft zijn voornaamste bezwaar. En hij verwacht ook, is zijn inschatting, dat het daar waarschijnlijk uiteindelijk op stuk zal lopen. Ja. Dat nu die 5 miljard, dat is al gebleken, ook tijdens de formatieonderhandelingen, toen die brieven naar Plasterk gingen, dat al te weinig is. Dat dat minstens 3,5 tot 9,5 miljard extra zou moeten worden.
Dat stond in die brieven waar Omtzigt zo boos over werd.
Ja, precies. Nou, dat vind ik dus ook interessant. Want dan heb je dus straks een coalitie met in principe allemaal partijen, ook NSC van Omtzigt, die voorstander zijn van kernenergie.
Ja.
Maar Omtzigt hamert ook heel erg op een prudente staatsbegroting.
Ja.
Ja, op een gegeven moment wordt dat lastig te rijmen. Zeker als je er niet 2 wil, maar 4 wil. Dus dat wordt denk ik gewoon de spannende discussie. En iemand als Samson die zegt, ik kan nu eigenlijk een beetje, ja, ik hoef niet meer mijn vaste keten aan hekken of met een bootje ergens te gaan demonstreren. Dit lost zichzelf wel op eigenlijk.
Dat gaat toch niet gebeuren.
Dat is zijn inschatting.
Ja, ja. Nee, het is wel interessant, die verschuiving. Hij vertegenwoordigt zelf ook inderdaad die verschuiving die jij beschrijft. Dus dat je niet meer dat verschrikkelijke boze over doen we het milieu aan. Nou, laten we nog één aspect hebben dan niet besproken. Laten we even dat geld terzijde. Moeten ze er komen als je kijkt, jij bent deskundig op het gebied van de klimaatramp die op ons afkomt, die gaan te ontwikkelen is. Als je daarnaar kijkt, is het dan verstandig om kerncentrales te bouwen?
Nou kijk, dat kernenergie een CO2-arme energiebron is, een manier van energieopwekking waar nauwelijks CO2 bij vrijkomt, dat staat buiten kijf. En in dat opzicht is het ook gewoon een hele logische en belangrijke aanvulling zijn aan het energiesysteem. En het gaat natuurlijk ook heel erg over energiezekerheid, betrouwbaarheid. We kunnen wel allemaal in zon en wind investeren, maar dat fluctueert heel erg afhankelijk van het weer. We kampen nu al met een enorm overbelast net. Dat gaat alleen nog maar toenemen de komende jaren. Dus in die argumenten begrijp ik wel, dat je een soort achtervang nodig hebt van een stabiele energiebron. Alleen wat er voor wordt geroepen vaak is, dus nieuwe kerncentrales zijn onmisbaar als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Nou, zo simpel is het niet. Er zijn andere opties. Er zijn andere manieren om dat, hè, of het dan gaat over groene waterstof of over afvangen en ondergronds opslaan van CO2 bij gascentrales, biomassa verbranden. Er zijn allemaal mogelijkheden om een energiesysteem in te richten waarbij je en klimaatneutraal bent.
Ja. En zon en wind hebben ons al vaker verrast dat ze steeds veel meer en veel beter produceren dan de voorspelling.
Ja, dat is waar, maar dan moet er wel een oplossing voor verzonnen worden. Of er ineens een accu-revolutie komt. Volgens mij komt Evert de Vos binnenkort met een groot stuk daarover. Dus misschien kan die
binnenkort opgelost.
Die ontwikkelingen gaan daar natuurlijk heel hard. En dat vind ik wel interessant om te kijken, want als je kijkt naar de leercurve, dus hoe snel ontwikkelt een nieuwe technologie zich, dan gaat die natuurlijk veel harder bij iets als groene waterstof of iets als batterijtechnologie dan bij kernenergie.
Ja.
En dat is natuurlijk ook die hoop om een renaissance. Het feit dat in Europa eigenlijk de afgelopen decennia, zeker sinds Chernobyl, nauwelijks meer grote kerncentrales zijn gebouwd, of echt heel schaars zijn geweest, maakt het ook dat die kosten zo hoog zijn.
Ja.
Want als je weer helemaal opnieuw iets moet opbouwen, je moet de kennisinfrastructuur weer opbouwen, dan kost het gewoon enorm veel geld.
Ja.
En dat zegt voorstanders ook van, ja, maar als je hier nu op inzet, dus niet 2 in Nederland, maar 4, dan zul je zien dat iedere nieuwe centrale wordt dan goedkoper. Want dat vind ik ook fascinerend, dat als je dan kijkt naar hoe de planning nu wordt voorgesteld voor die nieuwe centrales in Nederland. Zegt ze, ja, kijk, de bouwtijd die wordt, 7 jaar, 10 jaar of zo. En de kosten worden dit en dat. Maar dan zeg je, kijk naar het recente verleden. Dat lijkt toch niet heel realistisch. Kun je dan niet beter wat ruimer begroten en wat realistischer tijdspad zetten? Nee, is dan het argument. Maar dan kunnen we leren van de fouten die elders zijn gemaakt. Want als je er meer bouwt, gaat het sneller, wordt het goedkoper. Nou, ik denk niet dat het zo simpel ligt. Maar goed, dat is natuurlijk het probleem van kernenergie. Als je in één keer massaal een land gaat bouwen, of in Europa dat gaat bouwen, dan kan het inderdaad sneller gaan en makkelijker goedkoper worden. De vraag is of dat gaat gebeuren. Kijk, en aan al die andere alternatieven die ik noemde, daar kleven ook allerlei nadelen aan. En ook een prijskaartje. Dus de milieubeweging wil geen biomassa, want daar worden bomen voor gekapt in Estland, of daar wordt fraude gepleegd met labels. We willen geen CCS, want ook dat is CO2 afvang en opslag.
Ja.
Want ook dat is heel duur en ook dat houdt de fossiele industrie in stand.
Ja.
Dus de vraag is dan, oké, wat moet er dan gebeuren? En ik denk dat iedere minister die nu op die positie zou zitten, gewoon een soort helder antwoord zou willen hebben van, nou, hier is een scenario met kernenergie, hier is een scenario zonder kernenergie. En nu, ik weet hoeveel A kost, ik weet hoeveel B kost. Nou, dan kies ik gewoon verstandig voor de goedkopere optie, een praktische optie.
Ja.
Alleen het lastige is, dat is ondoenlijk. Want de onzekerheid in die periode van die bouw, dus de 15 jaar, laten we hem even voorzichtig schatten, die is zo gigantisch dat die kosten enorm kunnen oplopen. Dat er in één keer, je weet niet hoe hoog de stroomprijs dan gaat zijn. Je weet niet hoe hoog de CO2-prijs dan. Nou ja, dus er spelen zoveel factoren dat je dat denk ik niet met zekerheid kan zeggen.
Nee, je kiest voor een pad, maar je weet niet hoe het pad dan verder gaat. Tenminste niet zeker. Maar even terugkomend op het klimaat. Wat jij dus zegt is, het is CO2-vriendelijk, zou ik maar zeggen. Ja. Kernenergie dus in die zin. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, die noemt het zelf ook als een volgens mij noodzakelijke.
Nou, niet. Dat ligt iets genuanceerder. Maar ze hebben wel gezegd dat kernenergie natuurlijk ook gewoon een rol zal spelen in de energietransitie. Ja. Niet alleen in Europa trouwens, maar wereldwijd.
Ja. Maar, zeg jij, er zijn deskundigen zeggen, er zijn ook alternatieven. Dus het is niet zo dat je zonder kernenergie hopeloos verloren bent.
Nee. Kijk, en er wordt natuurlijk ook altijd gedroomd over de volgende, de nieuwe technologische revolutie. Hè? Dus een nieuwe generatie die nog beter zijn, nog meer
van kerncentrales.
Van kerncentrales.
Ja, maar dat is het gekke van kerncentrales. Dat is dus een energie of een industrietak die al 70 jaar bestaat. Ja. En ze zijn er nog steeds niet in geslaagd, bijvoorbeeld om een inherent veilige centrale te maken. Dus allemaal wel. Ze zeggen altijd dat het heel veilig is, tot er weer een ramp gebeurt. Maar het is niet echt gelukt om een centrale te maken, tot nog toe, die gewoon niet kan ontploffen.
Nee. Maar die hoop gloort toch altijd nog, hè? Met of het dan gaat over thoriumreactoren of smolten
zoutkoeling. Kernfusie misschien uiteindelijk.
Kernfusie en heel veel wordt ingezet op een nieuwe, die kleine modulaire reactoren die minder groot zouden zijn, dus die je bij industrieclusters zou kunnen plaatsen. Nou, kijk, ik zou denken vanuit het klimaatoogpunt ook van, laten we die ontwikkelingen vooral niet, zeg maar, principieel uitsluiten. Alleen heb wel oog voor, nou ja, die praktische haken en ogen die er toch duidelijk aan kleven als je kijkt naar de recente geschiedenis.
Samengevat, je bent niet behept met de last van het verleden als het over kernenergie gaat. Je hebt er geen persoonlijke geschiedenis in.
Ben jij er anders over gaan denken?
Ja, ik ben er wel anders over gaan denken. Niet dat ik een voorstander geworden ben, maar ik heb ook die ontwikkeling wel meegemaakt. Als je de klimaatramp, wat er nu allemaal op ons afkomt, is dermate ernstig dat je toch op een andere manier gaat kijken naar de problemen rondom kernenergie.
Ja.
Maar ook meer in jouw verhaal, ik denk toch, nou, ik ben eigenlijk net als Diederik Samsom ook verschoven naar de financiële tegenargumenten.
Ja, en als jij nu, ben ik wel benieuwd naar, zeg maar, met wat voor gevoel je achterblijft als je zo'n verhaal hebt gelezen. Van, denk je van, nou, die komen er, want de politieke wil is gigantisch. En,
Nee, ik denk die komen er niet. Als ik jouw verhaal lees.
Ja.
Maar ik sprak vanmorgen ook nog even om Dirk Banning van het LACA, het Landelijk Anti-Kernenergiearchief, om het laatste nieuws over die Pallas na te vragen. En die zei, en dat vond ik ook wel verstandig, hij zei, ik denk ook dat ze er niet komen. Maar eigenlijk moeten we dat niet te hard zeggen, want je moet toch niet achterover leunen, want je weet het maar nooit. Want kijk, zoals hij er vroeger om ideologische redenen tegengehouden is, lijkt het nu een soort ideologie te zijn van rechts dat die er wel moeten komen. Dus dat ze tegen de financiële. Kijk, het is ook heel gek dat de VVD nu zo makkelijk miljarden uitgeeft.
En interessant, ik sprak ook het Kamerlid van de VVD die indiener was van een motie om 4 kerncentrales te bouwen. En die is echt heel groot voorstander van actieve financiële ondersteuning van de overheid.
Ja.
Hij heeft het zelfs over marktdeelname of staatsdeelname aan zo'n aan het bouw van zo'n reactor. Wat toch opmerkelijk is van een partij die doorgaans hoog opgeeft over marktwerking en windmolens altijd afdeed als subsidieverslindende dingen.
Ja.
Dan zie je op het vlak van kernenergie, ja, dan ineens kan het niet zonder de overheid.
En daaraan zie je misschien dat het toch altijd een ideologisch beladen discussie is.
Die ideologie filter je er nooit helemaal uit.
Goed, ja, dankjewel voor dit overzicht en voor dit gesprek.
Dankjewel.
Jaap Tielbeke was dat. Ja. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? In de reeks Ooggetuigen, een interview met de 90-jarige en emeritus hoogleraar Humphrey Lamour, die de eerste wetenschapper was die onderzoek deed naar slavernij in Suriname. In zijn familie was er nooit over gesproken. Hoe had ik kunnen eten en slapen als ze mij over die gruwelijkheden verteld hadden, zegt hij nu. En een reportage over de meer dan 100.000 Palestijnen die nu in Egypte verblijven. Ze zijn geen burger, maar ook geen vluchteling. En ze kunnen geen kant op. We worden als last gezien, zeggen ze. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl. Daar staat hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Groene.nl. Wilt u reageren op de podcast? Dan kan dat ook via de mail. podcast@groene.nl is ons adres. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Aline Jansen en Kees van den Bos. De muziek is de tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.